lied kwam. Dus. Oké, goedemorgen allemaal. Voor wie ons niet kent, wij zijn Haaien en Mariska Bergstra. Met Nathan, die zit daar. Maar Mariska is met de kleine naar de crash. We hebben hier iets meer dan 6 jaar in deze gemeente mogen werken. En daarna zijn we uitgezonden via deze gemeente ook naar Spanje. Je mag de volgende laten zien. Ik zal er iets van vertellen. Je kent allemaal Spanje. Zee, zon en strand. Maar het is ook een land waar heel weinig mensen zijn die uiteindelijk Jezus kennen. Zoals Quincy aan het begin ook zei. Mensen die werkelijk een relatie hebben met Jezus. Wij wonen in Granada. Een hele mooie stad. Als je in Spanje komt, moet je dat vooral bezoeken. Al was het alleen maar goed voor de economie, want dat gaat er niet zo goed. Maar het is een gigantische mooie stad. Met heel veel cultuur. Met mooie mensen. Met gepassioneerde mensen. Wij kennen de plaatjes van dichtbij. Maar een mooie stad. Maar ook een mooie stad om de Heer Jezus te leren kennen. De volgende. De afgelopen tijd hebben we gewerkt. Afgelopen jaar in een tehuis. Meegeholpen om het op te zetten. En dat is in eind april is dat open gegaan. En inmiddels hebben we dat project verlaten. En de eerste vrouw is opgevangen. Dat was ook het doel. Volgende. Dit is onze kelder. We hebben meegewerkt ook het afgelopen jaar om mensen van de Heer Jezus te vertellen. Iets te vertellen van wie Hij is. En we hebben meegedaan aan Mosaico. Dat is een gemeentestichtingsproject. En uiteindelijk zijn we eruit gestapt met het idee om in ons eigen huis wat te beginnen. Nou, ik ben druk bezig geweest met schilderen. En uiteindelijk is dit het resultaat. Je ziet nog een doosje van de Hoogvliet. Nog hier van de Hoogvliet, hier nog van wat daar in eerste instantie daar was. Maar dit is onze kelder. Casa de Gracia, een huis van genade. Volgende. Wat ik het afgelopen jaar heb gedaan en ook in het najaar nog ga doen, is lesgeven. Dat is mijn passie, lesgeven theologisch onderwijs. En het mooie op dit moment in Spanje is dat mensen worden opgeleid binnen de KAMA. We werken voor de KAMA. Om dienstbaar te zijn in de gemeente. En dat is geweldig mooi. Omdat er heel veel mensen zijn die dat nodig hebben. Mensen willen graag goed toegerust in de gemeente dienen. Nou, daar krijgen ze onderwijs voor. Dat is modulair onderwijs. Dus op verschillende plekken wordt dat gegeven. In een korte tijd, een week lang, kan iemand een module volgen en dan thuis verder, ook via internet, dat verder uitwerken. Nou, ik heb dat 1 keer gedaan. In september en oktober wordt de tweede en de derde keer. De volgende. Wat doe je als je christen bent op de plek waar je woont? Ik moet eerlijk zeggen, toen ik in Gouda woonde, had ik meer kennissen, meer vrienden die christen waren dan andersom. En dat gaat heel makkelijk. Want je hebt het druk in de gemeente, je gaat naar de kring, je zit in dat team en in dat team. En op zondag ga je naar de kerk en dan is er geen tijd meer over. En zo gaat het. Ik moet eerlijk zeggen, in Spanje is dat precies andersom gegaan. We kenden bijna geen mensen meer die christen waren. Behalve dan de zendelingen. Eén ding wat ik ontzettend leuk vond, was paddelen. Dat is een sport die we hier niet kennen. Het lijkt een beetje op tennissen, maar dan op een kleine veldje en met glazen aan de achterkant. En je tennist met een tafeltennisbedje die ongeveer 2 keer zo groot is als normaal en ook ongeveer 2 keer zo dik. Maar het is een leuke sport om mensen te leren kennen. En niet meteen van deze, maar een andere met wie ik sportte, heb ik wel eens in de auto gezeten en gewoon over geloof gepraat. En gevraagd hoe het met hem zat en wat hij daarvoor vond. En dan krijg je een heel leuk gesprek. En dat is dan ook weer over als je uit de auto stapt en weer aan het paddelen bent. Maar dat zijn goede momenten. Volgende. Dit is een foto van Mariska. Mariska is 2 weken geleden is de Sierra Nevada in geweest, waar op dat moment nog een beetje sneeuw lag, maar waar het op dit moment geweldig mooi is. Ze staan er voor water. Nou, je hebt er heel veel lagunes. Maar het is ook een uitstekende manier om mensen gewoon te leren kennen. Om mensen dan later in het dorp nog eens een keer aan te spreken. Van joh, hoe gaat het? En Mariska staat daar helemaal rechts, boven die man met dat groene t-shirt aan. Mariska heeft dat roze t-shirt met de blauwe pet op. Want het was daar wel redelijk zonnig. Nou ja, waar wij natuurlijk allemaal heel erg trots op zijn, is op Andalusia. Dus je krijgt geen Spaanse vlag, maar de vlag van Andalusia. Ja, en dit zijn allemaal mensen, niet allemaal, maar heel veel mensen uit Los Ubia waar we wonen. En toch, volgende. Toch komen we terug naar Nederland. Aan het einde van, dit jaar zullen we teruggaan naar Nederland. Omdat sommige dingen ook heel moeilijk gingen, ook voor Mariska met name, was het heel erg lastig om daar te wonen en te werken. En daarom zullen we in november de spullen, dit was een van de eerste foto's die we maakten toen we uitpakten. De bank staat er rechtop en die gaat weer op dezelfde manier weer een vrachtwagen in. En zullen we in november, zo God dat wil, weer in Nederland gaan wonen en proberen daar ons leven weer op te pakken. Als je nog vragen hebt na die tijd, kan je ons altijd aanspreken en we zullen dat graag beantwoorden. We willen vanmorgen, zoals Quincy al zei, gaan spreken over verzoening. Dan mag je de volgende daarvoor. Over verzoening. En we lezen een stuk uit 2 Korinthe 5. Dus als je een Bijbel bij hebt, pak je hem erbij. En anders kan je het gewoon meelezen. Vanaf het scherm. Is er iemand die dat voor wil lezen, hier vanaf het podium? Wie durft dat? Nu we al twee mensen op het podium hebben gehad. Het staat hier voor mijn neus. Kom maar. Wat twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, kunnen we ook met elkaar dingen delen, denk ik.
Door Christus met God verzoend, vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn. Hopelijk weet u het ook wanneer u te raden gaat bij uw geweten. We bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat voorstaan in plaats van op innerlijke. Zijn we in extase, dan is het voor God. Zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Dankjewel Irene, geweldig. Kijk eens naar binnen. Wat is jouw drijfveer? Wat drijft jou in het leven? Waarom sta je nou elke dag op? Waarom? Wat doet jouw hart nou sneller kloppen? Probeer dat eens boven te halen. Waarom klopt jouw hart nou sneller voor iets? Kijk, ik heb mensen in mijn leven gezien die gingen voor een bepaald doel en gaven daar ook alles voor op. Alleen maar om dat doel te bereiken. Ik heb ook mensen gezien, die wisten echt niet waarom ze eigenlijk op deze wereld bestonden. Geen idee waarvoor ze leefden. En ze begrepen ook maar ten dele wat er om hen heen gebeurde. Ze stonden elke dag op en keken wel wat er op hun pad kwam. Pluk de dag. Als we naar Paulus kijken, naar zijn drijfveer, dan had hij maar één enkel doel. De verkondiging van het evangelie. Niets meer, niets minder. En ik denk dat Paulus dan ook hoort bij deze eerste groep. Hij wist waarom die bestond. Kijk, als je naar Paulus kijkt, dan is dat een man met een grote passie. Dat deed hij voordat hij tot bekering kwam. Alleen toen ten nadele van de kerk. Maar met grote passie vervolgde hij de kerk en de christenen. Toen hij op weg naar Damascus Jezus leerde kennen, met dezelfde passie verkondigde hij het evangelie. Dit is Paulus. Iemand die brandde vol vuur voor het evangelie. En God zegt dat ook tegen hem later in Handelingen. Kijk maar eens wat Jezus tegen hem zegt als hij Paulus ontmoet. Kijk er maar, zoek het maar eens na. Paulus schrijft deze brief aan Korinthe. En het is een gemeente met hoogte- en dieptepunten. Hij schrijft het met passie, overeenkomstig zijn persoonlijkheid, maar ook met overtuiging. Hij wil mensen overtuigen, maar ook met veel emotie. En ook, en dat zien we ook hier, ook met een bepaalde droefheid. Ik denk dat Paulus van deze mensen ontzettend moet hebben gehouden. Ook al leed hij om wat er gebeurde in die kerk. Om wat er gebeurde in deze gemeente. Hij zal ontzettend teleurgesteld zijn geweest. Door de dingen die hij hoorde en zag. Bijvoorbeeld, je mag de volgende. Hij schrijft bijvoorbeeld in 2 Korinthe, in hoofdstuk 2. Toen ik u schreef, was ik ten neergeslagen en bedrukt en stonden de tranen in mijn ogen. Ik wilde u geen pijn doen, maar u laten weten hoezeer ik u lief heb. Als er iemand is die mij verdriet heeft gedaan, dan heeft hij dat niet alleen mij verdriet gedaan, maar tot op zekere hoogte, laat ik niet overdrijven, u allen. Dit is Paulus. Hij had pijn vanwege deze gemeente. Maar alhoewel er veel dingen waren om je zorgen over te maken, hij wilde er voor hen zijn. Hij schreef nog een brief, een tranenbrief, die tussen de brieven die we in het Nieuwe Testament hebben, naar Korinthe is toegegaan. Dat is Paulus. Gaan voor de gemeente, ondanks alle spanningen, ondanks het verdriet. En waarom? Hij deed dat vanwege een aantal apostelen, superapostelen staat in de Engelse vertaling. In de NBG staat geweldige apostelen. Je mag de volgende. Die er waren en die zeiden, joh Paulus, dat is niet een echte apostel. En ze wilden hem de poot onder de stoel vandaan zagen. Ze wilden zijn gezag ondermijnen. Ze betwijfelden zijn gezag. Zijn autoriteit. 12 vers 11 staat, ik heb me aangesteld als een dwaas, maar u hebt me toe gedwongen. U had me moeten aanbevelen. En dat had Paulus graag gewild. Een aanbeveling. Want ik mag dan onbeduidend zijn. Ik doe toch niet echt onder voor die geweldige apostelen. En wat hij wil deze mensen er weer bij trekken. Joh, ik ga omdat Jezus mij heeft geroepen. Hij is integer. In hoofdstuk 3 van deze brief gaat hij daar veel en veel dieper op in. En dan zegt hij ook, ik heb integere motieven. Jezus heeft mij geroepen. En als Jezus mij heeft geroepen, is dat ook belangrijk voor jullie. En ik denk, als Jezus je roept, en deze groep mensen die zeggen van, joh Paulus, ik weet het niet hoor, maar ik twijfel zeer aan jouw motieven, dan denk ik dat dat hem pijn heeft gedaan. De volgende. Wat is in de kern de drijfveer van Paulus? Als je Paulus afpelt, net als een ui, wat vind je dan op het eind? Wat vind je dan bij Paulus? Elke omstandigheid, elke moeilijkheid, elk hoogtepunt, Wat vind je dan? Ik wil twee dingen uit dit gedeelte, want er staat zoveel in dat je je 10 preken over kan houden. Twee dingen uithalen. Dit is denk ik wat er gebeurt als je Paulus afpelt. En ik heb het Paulus pilaren genoemd. Het ontzag, of de vrees voor God. Het ontzag staat in NBV. En de vrees, meer het oudere woord, staat in de Nieuwe Bijbelvertaling. En de liefde van Jezus. De eerste gaan we eerst aandacht aan geven. Vrees. Het gaat niet zozeer om een toestand, maar vrees geeft ook duidelijk een gevoelswaarde aan. Als ik denk aan de eerste gemeente in Handelingen, dan zegt het Engels het zo mooi. Ze hadden een ah voor God. Een vrees voor God van wat er gebeurde in de gemeente. En dat is wat Paulus ook heeft voor God. Dat ah. Hij kan er stil bij staan voor wie God voor hem is. Geweldig. En dan laat het ook inzinken. En als je het afpelt, vind je dat bij Paulus. Dat gezag, dat ontzag, wat God in zijn leven heeft. Maar ik denk dat je hier ook nog iets aan moet toevoegen, want dat is het niet alleen. Paulus benadrukt ook de meer negatieve kant van dit woord. Ook meer het oordeel, de verantwoordelijkheid. Paulus zegt ook, volgelingen van Jezus worden verantwoordelijk gehouden voor wat ze doen. En Paulus probeert dat ook duidelijk te maken. Hij probeert hen te overtuigen. Joh, God legt een claim op jouw leven. En hij weet heel duidelijk dat dat voor God duidelijk is. Dat dat ontzag hem drijft. Maar hij probeert ook deze mensen mee te nemen. Joh, God heeft dat gezag ook in jouw leven. Heeft die vrees ook in jouw leven gevolgen? Ben je verantwoordelijk voor wat je doet? En voor die mensen die juist zijn apostelschap betwisten, zegt hij van, kom op. Kom op. Hij hoopt dat die mensen dat ook zullen erkennen. Want ik ben door God gezonden. Ontvang mij. En dan zul je ook Jezus ontvangen. En juist daarvoor, doordat hij zo'n vrees, zo'n ontzag voor God heeft, geeft hij zijn hele leven aan deze gemeente. Dat is wat er toe doet. Sta eens even stil. Sta eens even stil. Je mag de volgende. Pel jezelf eens af. Wat blijft er over als je alle dingen die jij belangrijk vindt in je leven, alle dingen die jij belangrijk vindt om te doen, als je dat nou eens afpelt? Wat blijft er dan bij jou over? Wat blijft er over als er niks meer te pellen valt? Mijn vader overleed ongeveer 15 jaar geleden. En ik weet nog dat hij in zijn laatste jaren dat meerdere malen zei dat hij graag dierenarts wilde worden. Of had willen worden. Of graag in de verzorging wilde van geestelijk of lichamelijk gehandicapten. Ik had een neefje, die zowel dus met een open, was met een, hij is inmiddels overleden. Hij was met een open ruggetje geboren en was zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapt. Mijn vader heette Ari. En ik kan nog, je hebt soms van die geluiden die nog in je hoofd blijven hangen. En ik kan nog zoals de dag herinneren dat hij schreeuwde, hey Ari! Hij kon dat op een hele, ja, bijna niet na te doen een manier, kon hij dat doen. En mijn vader kon heel goed met hem opschieten. En toch, mijn vader heeft nooit dat doel bereikt. Hij is nooit veranderd om dat te doen. We hadden een winkel in het dorp. En dat was de manier waarop wij als gezin in ons onderhoud voorzagen. Maar als ik nou terugkijk, wat ik zei, hij is al 15 jaar geleden overleden. Heb ik hem wel eens gevraagd, pa, waarom ben je nou nooit veranderd? Waarom heb je nou nooit geprobeerd om jouw hart te volgen? Paulus, in dit geval, Paulus ging wat zijn hart hem ingaf. Hij had die vrees voor God, dat ontzag voor God, dat dreef hem om het evangelie te verkondigen. Volgende. Oh nee, je mag hem nog even houden. Nog even terug. Sorry. Je mag nog één terug. Hij doet het voor de eerste keer. Dus. De liefde voor Jezus, de tweede pilaar. De liefde van Christus drijft ons, zegt Paulus. Hier spreekt Paulus niet over de liefde die wij voor Jezus hebben. Hier spreekt Paulus over de liefde die Christus, die Jezus heeft voor ons. Het gaat erom dat Jezus ons, jou, voordat jij Jezus zou kunnen liefhebben, jou al heeft liefgehad. Veel christenen gebruiken deze twee dingen geïsoleerd. Of ze leggen nadruk op nummer 2 of ze leggen nadruk op nummer 1. Ik kom er straks nog even op terug. Maar ik wil het nog met een voorbeeld aangeven. Een paar weken geleden zat ik met Nathan en Sarah in een park in het centrum van Lasubia. Naast het park is een speeltuintje. En Nathan was aan het voetballen met een ander kindje. En Sarah zet een van die klimdingen waar je in kan klimmen. En dan eraf kan glijden en dat soort zaken. En ik zat daar zo te kijken. Want hij was niet alleen, er waren nog meerdere ouders. En meerdere kindjes die daar speelden. En op een gegeven moment hoorde ik een vader ineens ontzettend schreeuwen tegen zijn kind. En ja, ik zat er te kijken. Ik kon niet echt ontdekken dat dat kindje nou iets vreselijks had gedaan. Wat nou dat schreeuwen, zeg maar, zou veroorzaken. Helemaal niet. En hij bleef me herhalen dat het kind zichzelf voor gek had gezet. En in het Spaans vond ik dat nogal hard klinken. Mijn eerste gedachte was, jongen, hier is een markt voor opvoedingscursussen. Geweldig. Misschien is dat een idee om hier te kunnen doen. Maar toen voelde ik al snel mee met het jongetje. Ik denk dat het jongetje nog jonger was dan Nathan. Maar het jongetje, dat deed je helemaal niks. Helemaal niet aangedaan. En toen dacht ik van, zou dat jongetje, als dit vaker voorkwam, want zoals ik dat zag, was dit niet de eerste keer. Zou dat jongetje deze vader nou respecteren? Ik begon voor dat kind te voelen. Is dit de wijze waarop een vader de liefde aan zijn kind laat zien? Jezus houdt onvoorwaardelijk van ons. Er staat niets tussen Jezus en ons in wat die liefde kan tegengaan. Vrees zonder liefde levert heel vaak angst op. Dat zie je bij sommige christenen. Die hebben alleen maar ontzag voor God, maar vergeten dat er ook nog liefde is. Liefde zonder vrees maakt van God vaak een soort Sinterklaas. Want God geeft alles en liefde is het belangrijkste. Beide horen ook in het leven van Paulus, maar ik denk in het leven van elke christen, bij elkaar. Wat heeft dat voor gevolgen voor het leven? Maar heel kort de eerste twee en daarna de derde, verzoening. Mag twee vooruit. Wat heeft dat voor gevolgen? Ten eerste, doordat je Jezus leert kennen, zijn vrees leert kennen, zijn ontzag leert kennen, maar ook zijn liefde leert kennen, krijg je een andere visie op de wereld. Een andere visie. De NBV zegt het zo. We kennen niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. En dat is een groot verschil. We leven niet meer voor onszelf, we leven voor Jezus. En voor de mensen om ons heen. De tweede, heel kort hoor. Een nieuwe schepping. We zijn een nieuwe schepping. We worden geüpdate. We krijgen de Heilige Geest in ons lichaam. We zijn een deel van Jezus geworden. We zijn in Christus, zegt Paulus op andere plekken. Compleet in beslag genomen door Christus. Door Jezus. We zijn door God gerechtvaardigd, zegt hij in dezelfde verse daarna. helemaal nieuw. Een nieuwe visie op de wereld en we zijn een nieuwe schepping. En het tweede, we krijgen een nieuwe bediening. Daar wil ik graag vanmorgen meer op de nadruk op leggen. We krijgen de verkondiging van de verzoening. Omdat we eerst verzoend zijn met God. Het is zijn initiatief, hij verzoent ons met hem. En het is dus geen zelfhelpproces. Het begon in het hart van God dat hij jou uitkoos. Dat hij jou met hem verzoende. God begint daarmee. Het is zijn initiatief. We gaan ons vanmorgen daar meer op focussen. De grammatica zegt, deze regel zegt, dat het al is gebeurd. Dat het in het verleden is gebeurd en dat het nu nog steeds gevolgen heeft. Het is al beëindigd. God heeft ons al met hem verzoend. En God spoort mensen aan om vertegenwoordigers van hem te worden. Ambassadeurs van hem te worden. Ambassadeurs van die verzoening. Wat is dat eigenlijk? Verzoening. Wat betekent dat woord eigenlijk? Nou mag je naar de volgende. Ik heb me dat afgevraagd. Wat betekent dat nou eigenlijk? Waarom werden mensen eigenlijk in Korinthe aangespoord om zich met God te verzoenen? Waren ze dan geen christen? God spreekt toch tegen mensen die bij de gemeente horen. En we zien dat Paulus hier naar een climax toewerkt. God heeft ons de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Dat is wat hij heeft gedaan. Twee dingen denk ik dat steeds centraal moeten staan. En dat is die vrees voor God en die liefde van Christus. Die verzoening staat eigenlijk, dat huis van de verzoening staat op die pilaren, die twee pilaren van de vrees voor God en de liefde van Christus. Paulus zegt eigenlijk, mensen die verzoend zijn met God, leven een leven van verzoening. Als je met Jezus bent opgestaan en je leeft met hem, dan kan je dat nu zien. Doordat je een verzoenend leven leidt. Het is niet iets wat boven de hoofden zweeft. Het is wat nu op dit moment effect heeft in jouw leven. Wat is dat? De woorden. Nou, sommigen denken dat het woord verzoening gebruikt wordt door Paulus en geleend is uit het seculiere gebruik. In die tijd was het een term met politieke en diplomatieke betekenis. Die wijst naar harmonie en de vrede zoeken tussen twee partijen die met elkaar ruzie maakten. Of die het niet eens met elkaar konden worden. En Paulus zegt eigenlijk, nou, jullie zouden dan ambassadeurs kunnen zijn om aan te kondigen dat God die vrede de mensen aanbiedt. En God geeft dan amnestie aan diegene die daar ja tegen zegt. En daardoor kunnen mensen dus met God in vrede leven. Anderen zeggen nee. Paulus wijst meer op het Oude Testament. Want in het Oude Testament komen de verzoening ook tegen. En Paulus is een Jood en valt daarop terug. En God is degene die vrede brengt in het land. En we kennen allemaal de tekst uit Jesaja 52, denk ik. Omdat het ook iets is wat in het Nieuwe Testament voorkomt. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld. Die vrede aankondigt en goede nieuws brengt. En goed nieuws brengt. Die redding aankondigt en tegen Sion zegt, je God is koning. En Paulus is dan iemand die vrede aankomt brengen. Hij is die diplomaat. Hij is niet alleen die diplomaat, maar hij is ook meer een profeet. Een profeet die zegt, God geeft jou vrede. God wil die vrede geven. Die biedt hij aan in de Heer Jezus. Ik denk dat Paulus beide kanten heeft gebruikt. Hij kan natuurlijk niet zijn achtergrond verloochenen. Maar hij zal ook woorden gebruikt hebben die aansloten bij die tijd. Ik denk dat mensen, als ze dat woord hoorden, ook een klik hadden. Oh ja, dat is dat. Oh ja, dat komt uit het Oude Testament. We kennen dat. In ieder geval, en dat is duidelijk, verzoening brengt vrede. Maar wat betekent dat nu praktisch voor ons? Ik heb dat mij heel sterk afgevraagd. Toen ik de preek voorbereidde, dacht ik van ja, als Paulus het zegt en hij vraagt ons ambassadeurs te zijn van zijn verzoening, om ook verzoening te brengen aan andere mensen, wat doet dat nou met ons? Ik denk dat het heel moeilijk is om hier een 10-stappenplan voor te geven. Een soort zelfhulpboek in de winkel zoeken. Zeg van zo en zo moet je het doen. Eén ding is heel erg belangrijk in dit geval. God verzoent ons met zichzelf. En het begint met de liefde van Jezus. En onze reactie met het ontzag voor God. Daar, en dan mag je de volgende. Daar vinden we de kern van Paulus. In de kern zullen we dit vinden. Daar is niet meer te pellen. Paulus weet dat. En hij zegt, dat heeft ook consequenties voor jou in jouw eigen leven. Bijvoorbeeld van een persoon in hoofdstuk 2, waar ze heel veel moeite mee hadden. En waar Paulus zegt, deze man moet je vergeven. Daar had deze gemeente ontzettend veel moeite mee. In hoofdstuk 8 en 9 wordt gezegd dat verzoening als consequentie heeft dat je zorgt voor de materiële behoeften van degenen die dat niet hebben. Die het moeilijk hebben, die armer zijn dan jij en niet in hun eigen behoeften kunnen voorzien. In deze context betekent het dat de verzoening ook zichtbaar wordt in de verzoening die je aanbiedt aan anderen. Het heeft eigenlijk op je hele leven betrekking. En Paulus ziet zijn bediening als middel daartoe, zodat God zich kan verzoenen met andere mensen. En hij heeft pijn gehad omdat deze superapostelen dat ontkenden. Maar Paulus wil dat. Hij zegt, ik wil ambassadeur zijn van Jezus. En dat geldt ook in 2013. Ik heb in Nederland en in Spanje ook heel veel mensen gezien die zich wel verzoenden met God, maar zich nooit verzoenden met broeders of zusters of met kerken. In Spanje heb ik dat ook heel veel gezien. Mensen die eigenlijk vergeving zouden moeten vragen, maar dat nooit deden. Mensen die eigenlijk bruggen moesten bouwen, maar nooit die hand uitstaken. Mensen die aan de ene kant van het ravijn stonden en keken naar de andere kant, maar nooit de moeite namen om dat ravijn over te steken. De EO heeft een compleet programma eraan gewijd, waar families bij elkaar komen of vrienden bij elkaar komen. En we kijken er allemaal naar, soms met tranen in de ogen, als mensen zich weer verzoenen met elkaar en met een big hug proberen het leven weer op te pakken. En hier is geen, zoals ik al zei, geen stappenplan voor. Geen 1, 2, 3 van ja, je problemen af. Of verzoening voor dummies, dat is er niet. Maar er is één zekerheid. God heeft zichzelf met ons verzoend. En daar is alles mee gezegd. Dat is de basis. Ik heb deze preek voorbereid in een buurthuis of een cultureel huis. En daar las ik de nieuwe koers. En wat schetste mijn verbazing? Het nummer van deze maand of de zomer, ik ben het even kwijt, ging over verzoening. En ik was daar aan het typen en mijn boeken erbij. En toen las ik dat en dacht, wat zou deze persoon daar nu over zeggen? En ik sloeg hem zo open en het eerste intro, het eerste artikel op de eerste pagina, wat altijd een intro geeft op de rest van het blad, zei die ook. Dat de mensen die in dat blad zouden voorkomen, bruggenbouwers waren. Mensen die bruggen bouwden tussen jong en oud. Bruggen bouwden tussen ouderen en jongeren. Tussen mensen die meer geld hadden en minder geld hadden. En die zijn er ook redelijk wat in Nederland. die minder geld hebben. Tussen mensen in de stad en de mensen op het platteland. Tussen buren in de straat. Nou, noem maar op. Allerlei voorbeelden van mensen die bruggen wilden bouwen. En dat is ook een deel van de verzoening. Mensen samenbrengen. Maar, vraagt die schrijver zich dan eigenlijk af. Waarom zou je dat nou eigenlijk doen? Waarom laat je nou gewoon niet alles zijn gang gaan? Als het nou niet goed gaat daar, nou laat dat dan. Laat het gewoon gaan. Waarom zou je op zoek gaan naar verzoening? Dat kost al toch al zoveel moeite, hè? Soms ook pijn. Deze schrijver trekt uiteindelijk dezelfde conclusie als Paulus in de gemeente te Korinthe. Hij zegt, wij zoeken verzoening omdat God zich met jou heeft verzoend. Daar ligt de basis. Daarom proberen wij het leven van anderen leefbaar te maken. En het leven van anderen onderling ook. En tussen onszelf en anderen. Ook in een christelijke gemeenschap. Ook in een kerk. We proberen het leefbaar te maken voor onszelf. En dat is wat hij zei. En dat vond ik wel opmerkelijk. Wanneer we dat doen, dan werken we als een bruggenbouwer. En dan zullen we ontdekken dat de volmaakte gemeenschap helaas niet ontstaat. Er zullen nog problemen blijven. Relaties zullen nog steeds botsen. Mensen zullen nog steeds spanning ervaren. Maar wat één ding wat belangrijk is, we zijn ambassadeurs van die verzoening. Wij zijn ambassadeurs van Jezus. Paulus wist, lees zijn brieven, hij wist dat de wereld niet volmaakt was. Maar wat hij deed, hij volgde die ene volmaakte mens, Jezus, die God was. Hij vertegenwoordigde niet zichzelf, maar Jezus. En zo zijn wij ook niet ambassadeurs van onszelf. We verkopen niet onszelf, we proberen Jezus te reflecteren in ons leven. En jij dan? En wij dan? We leven in een wereld die snakt naar verzoening. Misschien jij ook wel. Misschien zou je dat willen. Verzoening met diegene die in je hoofd komt. Die nu in je hoofd opkomt. Heb je verzoening nodig? Of heeft een ander verzoening nodig? En heb jij dat telefoontje nodig om dat te zeggen? Elton John zei het al, zong het al een hele tijd geleden. Sorry seems to be the hardest word. En daar begint het vaak, als het gaat om verzoening. Sorry. Een Anglicaanse priester in deze week zei in Trouw, verzoening is een grondhouding waarmee je altijd bereid bent een conflict bij te leggen. En ik vond dat een mooie zin. Verzoening is een grondhouding waarmee je altijd bereid bent een conflict bij te leggen. En dat begint bij jezelf. En daarom is het goed om het initiatief te nemen. En waarom de eerste zijn? Ik herhaal het nog een keer. Omdat God het eerste initiatief heeft genomen in jouw leven. Daarom nemen wij ook het initiatief. Om te zeggen, sorry, ik wil je met jou verzoenen. Een goede toetssteen, om dat bij jezelf te raden te gaan, is voor een ander te bidden. Als je iemand hebt in je omgeving, is het goed om voor diegene te gaan bidden. Gewoon elke dag diegene bij God brengen. Weet je, toen Jezus aan het kruis deed, wat deed hij toen? Hij bad voor degene die hem erop hadden gespijkerd. Dat mogen we ook doen. Gewoon bidden voor diegene waar jij het misschien moeilijk mee hebt. Of waar jij verzoening van verlangt. Laat je met God verzoenen en bouw alleen op dat fundament. En wees dan ambassadeur van hem in jouw omgeving. Bijvoorbeeld door bruggen te bouwen. We begonnen met, wat drijft je in het leven? Waarvoor sta je op elke morgen? Nou, Paulus, als je hem afpelt, zijn er twee passies. De vrees voor God, het ontzag voor God en de liefde van Jezus. Twee zijden van dezelfde medaille. Ik hoop dat dat ook je passie zal zijn. Je liefde van Jezus ontvangt En het ontzag voor hem daarvoor teruggeeft. Dan weet ik zeker dat je een ambassadeur, een vertegenwoordiger van Jezus zult zijn. Die ook voor anderen verzoening zal aanbieden. Amen. De laatste dia is om over na te denken.